Goedemorgen. Het wordt wel heel erg donker hier. Ben ik te verstaan voor iedereen? Mooi. Welkom in deze sessie R voor R, wordt eigenlijk meestal gezegd. Voor mensen die uit de SQL-wereld komen, zoals ik. Nou, wie ben ik? Ik ben Menzo Steinhorst. Ik ben in februari 2008 in dienst gekomen bij Microsoft. En ik was toen support engineer op SQL Server. En ik heb dus zeg maar die hele ontwikkeling meegemaakt van wat we toen deden, wat hoofdzakelijk OLTP was op mini-databases als je terugkijkt, naar wat er tegenwoordig aan de hand is met onder andere R ingebouwd in SQL 2016. Tegenwoordig ben ik data solution architect, hou ik me nou voornamelijk bezig met data oplossingen op het Azure platform, maar daar zit natuurlijk nog steeds een flinke component SQL in. Wat speciale focus areas die ik heb ontwikkeld de afgelopen jaren, performance in de breedste zin van het woord, en data-analyse of data-engineering. Wat gaan we doen vandaag? We gaan eens naar R kijken. Dus ik ga specifiek niet in op de mogelijkheden van R in SQL Server. Dat is feitelijk één stortprocedure waar je je script in paste en die je uitvoert. Henk van der Valk heeft daar vanmiddag nog een sessie over. We gaan wel kijken naar R, wat de taal eigenlijk is. Het goede nieuws is, het is een relatief simpele taal om aan te leren. Het slechte nieuws is, de theorie die erachter zit, gaat mijn pet ook te boven. Ik heb zeevaartschool gedaan. En dat is geen ideale vooropleiding voor een statisticus. Als er een probability was op iets, dan werd het afgeschoten, want wij geloofden in de wet van behoud van ellende. En niet zozeer in dat er 5% kans was of zo. R tegenover SQL gezet. Beide zijn in de jaren 70 ontwikkeld. Ik word ondertussen wat ouder, ik ben 44 nu, dus ik spring niet meer gelijk op iedere nieuwe trend. Dus toen R doorbrak, dacht ik van nou, we gaan het eerst maar eens even aankijken. Toen ik me erin ging verdiepen, kwam ik erachter dat het in 1976 al is ontwikkeld. 40 jaar om iets aan te leren, dat is misschien wat lang om in het achterhoofd te houden voor de volgende keer. Gek genoeg heette SQL aanvankelijk System R. En daarmee houdt de gelijkenis ook op. Data retrieval is het hoofddoel van SQL, waar data analyse het hoofddoel is van R. En daar zit een behoorlijk verschil tussen. Natuurlijk kunnen we wat analyse doen in SQL, maar dat leidt vaak tot enorm grote scripts met een enorme bulten code, wat in R vaak in één of twee regels te doen is. Waarom R? Het is een interactive language, net als SQL. Je werkt interactief. Je kunt natuurlijk ook functies schrijven en dergelijke en die opslaan en later gebruiken. Maar in hoofdzaak werk je er interactief mee. We hebben wat data structures, daar gaan we zo even op in. Die veel simpeler zijn en veel makkelijker om mee te werken als wat we in SQL kennen. In SQL kennen we eigenlijk maar één data structure en dat is de tabel. In R hebben we wat meer. Graphics. R is van nature in staat om graphics te genereren. En grafieken in alle vormen en maten zijn verkrijgbaar. En kun je gewoon gebruiken recht vanuit je code. Iets wat bij SQL onmogelijk is. Wat andere dingen, ja, missing values. Hoe ga je om met ontbrekende waarden in een dataset? Dus als je een dataset krijgt die geanalyseerd moet worden, dan is de kwaliteit vaak deplorabel. In een data science project gaat typisch gezien 80% van de tijd op aan het cleanen en prepareren van je data. En niet zozeer aan de analyse uiteindelijk. Daarnaast, packages. Het is extensible. SQL is vrij gesloten. We werken natuurlijk met meerdere dialecten. Als wij iets moois bouwen op SQL Server, werkt dat niet direct op Oracle of MySQL of welke database er verder ook in de markt staat. Bij R worden packages ontwikkeld. Kun je gewoon van internet halen en dat werkt. En er is een hele community omheen, net als bij SQL Server. Die is niet zo groot, want het is een redelijk gespecialiseerde taal. Maar er is wel degelijk op Stack Overflow enorm veel te vinden over R. En er zijn nog wel een aantal sites. Typische R workflow. We gaan eerst data ophalen. Of we krijgen dat ergens vandaan. En die moet gecleaned worden. Wat ik net al zei, data is over het algemeen van slechte kwaliteit. Je werkt met verschillende systemen waar vaak dubbele entries in zitten, missing values, waardes die helemaal nergens op slaan, noem maar op. Dat soort dingen is R heel geschikt voor om dat snel op te lossen. Het prepareren van data, je wilt uiteindelijk iets met die data doen. Je wilt het ofwel gaan analyseren of je wilt er gaan minen. Dus zeg maar het voorspellende deel van de analyse. En beide vergen een andere preparatie van je data, wat je in die fase doet. En als laatste dan de analyse en de minefase, waar ontzettend veel libraries voor verkrijgbaar zijn. Van alle statistische theorieën zijn packages verkrijgbaar. Hebben we alternatieven? Jazeker. Python is... jullie kennen waarschijnlijk Python allemaal wel. Dat is ergens rond 2003, geloof ik, gereleased. Qua data-analyse kan het precies hetzelfde als R. Heeft dezelfde eigenschappen, heeft dezelfde opbouw. Ik weet de voorkeuren waarom R of waarom Python. Dat ligt vaak in de achtergrond van de gebruiker. Python is populair bij mensen die uit software engineering komen. Waar R meer gebruikt wordt door mensen die uit de statistiek komen. Op dit moment is de verhouding zo rond de 65% R. En de rest gebruikt Python voor zijn data-analyse. Qua functionaliteit maakt het niks uit. Dus waar je je prettig in voelt, moet je gebruiken. We hebben natuurlijk ook nog Excel, Power BI. En wat daarachter ligt is het taaltje M. Ik moet zeggen dat ik die persoonlijk nog heel vaak gebruik voor het cleanen van data. Gewoon omdat het makkelijk werkt eigenlijk. We hebben SPSS, dat is van IBM. Zodra IBM ergens achter staat, dan kun je waarschijnlijk wel een voorstelling maken van de kostprijs van het product. En SAS en MATLAB kom je ook nog wel regelmatig tegen. MATLAB vooral in wetenschappelijke sferen. SAS kom je vaak tegen bij financials en andere bedrijven die veel data hebben. Die draaien beide al een hele tijd mee, dus hebben al een heel marktaandeel. Beide kunnen trouwens ook overweg met R. SPSS ook. Python niet, maar Power BI, of Excel niet, maar Power BI bijvoorbeeld, kan ook met R overweg. We beginnen met de data structures in R. En die zijn heel wat anders dan wat je gewend bent. Wat ik net al zei, we hebben in SQL Server natuurlijk eigenlijk één ding wat we terug kunnen krijgen van een query. En dat is een table of een scalar value. R heeft helemaal geen scalars. Die bestaan gewoon niet. Je krijgt altijd een vector terug. En een vector is een homogeen datatype. Dat wil zeggen dat alle entries in die vector zijn van hetzelfde type. Dat kan niet anders. Je kunt niet meerdere types in één vector kwijt. We hebben ook een matrix, dat is natuurlijk een tweedimensionale vector. En we hebben een array, en dat is een n-dimensionale vector. Dus daar kun je een soort cube in bouwen, als je dat wil. Maar homogeen. We hebben ook heterogene datatypen. De list is zeg maar de native R-datatype, waar je alles in kunt doen. Onder andere lists in lists en noem maar op. Dat kun je zo complex maken als dat je zelf wil. En het dataframe, en dat is een tabelrepresentatie. Het zal niet verrassend zijn dat ik over het algemeen de onderste gebruik voor mijn dataset. En ik ben niet de enige trouwens. Dat doet praktisch iedereen, omdat dat redelijk makkelijk voor te stellen is. En omdat het ook eigenlijk de datastructure is die de meeste functies eet. Als we daarna gaan kijken in R, dan moet ik hem wel even op de goede monitor slepen. Hartstikke idee. Ik gebruik Visual Studio voor R. Je hebt eigenlijk één tool die de hele wereld gebruikt. En dat is RStudio. Dat ziet er min of meer hetzelfde uit. Niet min of meer, dat ziet er gewoon hetzelfde uit. Visual Studio is onlangs uitgekomen met R Data Tools. En ik gebruik al vanaf 1996 denk ik Visual Studio. Dus ik weet waar alle knopjes zitten, dat is wel handig. Als we beginnen met de data structures. Het toewijzen van 1 in dit geval, een A, gebruik je altijd kleiner dan en dan een minnetje voor. Je kunt ook een is gelijkteken gebruiken, maar die heeft meerdere functies in R. Dus in principe houden we deze notatie aan. Als ik die toewijs, en ik voer dat uit, dan zie je dat ik een vector terugkrijg. Je ziet dat er op positie 1 een 1 is gekomen. Dus dit is een vector met een lengte van 1, maar het is nog steeds een vector. Ik kan er ook meerdere dingen in zetten, zoals hier. Dan krijg ik er 3 dingen en dan kan ik ook natuurlijk de tweede waarde opvragen. Wat voor type zit erin? Nou, dat kunnen we met type of en class bekijken. We hebben hier een dubbel in een numeric vector zitten. Simpel. Nou doe ik er meerdere datatypes in. Zoiets? Oké. Okay. Dat lukt. Maar als ik nu aan ga kijken, dan heeft hij van alles een character gemaakt. Wat natuurlijk niet handig is, als je vervolgens een optelsom daarmee wil doen. Dan krijg je een error terug, want characters kunnen over het algemeen niet opgeteld worden. Je kunt ze natuurlijk wel converteren. Dan krijg je het wel goed terug, maar ja, dat is een extra stap. We hebben ook logische datatypes, true en false. Ze mogen natuurlijk niet ontbreken. En zoals je kunt zien, geven die ook beide terug dat ze logical zijn. Vectors. Arithmic. Dat is wel een hele aparte. Ik maak hier 2 vectors aan. Eentje, de bovenste A, is met 3 entries. En de onderste is met 1 entry. En dit is iets waar ik zelf enorm aan moest wennen. Als ik nou vector B van A aftrek en ik vraag C vervolgens op, dan zie je dat hij van iedere waarde 1 heeft afgetrokken. En bij deze is dat nog redelijk logisch, maar als ik van B een vector maak met 2 entries en ik doe het dan nog een keer, dan zie je dat weliswaar ik een warning krijg. Mijn object is niet van dezelfde lengte. Dus ik heb hier een vector met 3 entries, waar ik een vector met 2 entries van aftrek. Maar als we ernaar gaan kijken, dan zie je dat hij dus een soort round robin toepast. Hij trekt van de eerste, trekt hij 1 af. Hij trekt van de tweede, trekt hij 2 af. En van de derde trekt hij weer 1 af. Ja, dat kan ook. Maar dat is dus wel iets waar je in gedachten even bij moet blijven. Want tja, dat kan tot verrassende resultaten leiden. Het extenden van vectors. Voor de mensen die in C-sharp of VB gewerkt hebben, is het redimensioneren van een vector is een heel ding. Kost je vaak 5 regels code of zo om dat allemaal bij te houden. Hier heb ik een vector. En daar zitten 3 dingen in. Maar nu wil ik iets op de 9e positie zetten. Nou, dat kan gewoon. Als ik dan weer ga kijken, dan zet hij dat inderdaad op de 9e positie neer. Maar zit ik met een hele batterij lege waardes. Ik zie daar iemand zijn schouders ophalen. Als je verder gaat in de analyse, kunnen die lege waardes voor enorme problemen zorgen. Immers, als je nou een gemiddelde pakt, wat ga je daarmee doen? Dat wordt ook een NA. Want er zit een NA in. Boolean operators op vectors. Dat is ook een handige techniek. Ik kan die vector met die 2 booleans kan ik toewijzen aan mijn eerste vector. Die eerste vector gebruik ik trouwens in notatie om de getallen 1 tot en met 10 in de vector te zetten. Dus als ik nu kijk, dan zie je daar 1 tot 10 in staan. Als ik nou zeg A gelijk aan 3, dan komt hij dus met een boolean representatie daarvan. Zij zegt als A 3 is, is het true en de rest is false. Een veel toegepaste techniek. Matrixen. Ik zal hem even iets breder maken. Default werkt R op kolomniveau. Dus in plaats van dat we horizontaal de rijen vullen, doet R dat niet. Ik maak hier een een matrix aan met 3 rijen en 2 kolommen. En wat hij in dit geval zal doen, is naar onder doornummeren. Dat is ook iets om in gedachten te houden, want dit is het default behavior van R. Als je dat niet wil, moet je die by row op true zetten. Dan vult hij hem in zoals we dat gewoon zijn in SQL. Hartstikke idee. Dat kan ook. Opvragen. Nou, als ik deze opvraag, dan zie je dat ik de tweede kolom krijg. Als ik deze opvraag, dan zie je dat ik de tweede rij krijg. Dat is allemaal redelijk eenvoudig. Hebben we ook nog arrays? Waar we eigenlijk alle kanten mee op kunnen en waar je zoveel dimensies aan toe kunt voegen als dat je wil. De eerste array die gedraagt zich gewoon als een matrix. De tweede array die gedraagt zich als een cube min of meer. En je ziet ook aan de result set, moet ik even wat omhoog, je ziet die eerste hier teruggegeven worden, A1. Nou, die ziet er redelijk normaal uit, maar voor A2 krijg ik 2 result sets terug, omdat ik 2 dimensies heb toegevoegd. Gaan we naar de list. Deze zul je vaak tegenkomen. En hier een techniek om waarbij zeg maar de velden, de waardes in een list terug kunnen worden geroepen aan de hand van de naam. En dat is ook ondersteund door de. Ik moet wel even de juiste casing aanhouden, daar is hij gevoelig voor. Door de user interface van zowel RStudio als Visual Studio. Je krijgt gewoon die keuzes terug op je scherm te zien. Nou, ik kan daar alles in doen. In L3 bijvoorbeeld doe ik lists in lists. Dat is geen enkel probleem. En als ik hem dan opvraag. Nou. Dan zie je dat je dat gewoon terugkrijgt. En dat je ook die list in list weer terugvertaald krijgt in je veldnamen. Waarbij je to, $3 krijgt en noem maar op. De laatste is het dataframe. Waarbij we eigenlijk alles in kunnen doen. Wat je maar wil. Je ziet hier dat de dataframe naam van de kolommen een beetje vreemd eruit ziet. Nou, dat is zo op te lossen met de kolomnemen functie. En als ik die uitvoer, dan heb je eigenlijk een redelijk normale structuur. Datatypes. R is redelijk simpel. R heeft niet zoveel datatypes. Dat hoeft ook niet. Alles is in memory. Tenminste, daar gaat R vanuit. We hebben dus een aantal basic datatypes waar alles in gedaan wordt. We hebben niet de hele lijst die SQL Server heeft. Maar ja, als je bekend bent met die datatypes, het mapt allemaal vrij aardig op deze. Dus logicals, wat we al zagen, numerics, integers, complexwaardes, characters en raw, waar je alles in kunt stoppen wat je wilt. Die wordt vooral gebruikt voor image-analyse en meer van dat soort dingen, waar je echt binaire data in propt. De rest komt redelijk overheen. We hebben geen dubbels of decimals of floats. Dat soort dingen gaat allemaal in een numeric. En dat is het dan. Dat is lekker makkelijk. Hoeven we weinig tijd aan te besteden. Als we er toch even naar kijken. Hartstikke idee. Dit is een integer. En hier heb je natuurlijk een dubbel. Constanten kunnen er ook in. Negatieve waardes, ook geen probleem, blijft gewoon een integer. Een karakter, nou ook wel verwacht. Logical. Conversiefuncties, die hebben we ook. Wat we net al zagen, als je in een vector zit met meerdere datatypes, kun je dat gewoon terugconverteren. As punt. Dan krijg je een enorme lijst conversiefuncties voor welke datatypes dan ook. Dus als we dit doen, dan krijg ik een character terug. date-functies hebben we ook. R heeft in principe geen date-datatype. Als ik dit opsla in een R-variabele en ik ga kijken naar het type, dan geeft hij een dubbel. R heeft als startdatum 1 januari 1970. En alle dagen die daarboven zitten, zeg maar, dat maakt je datum. Dus het is, in principe doet SQL dat ook. Die heeft ook ticks vanaf een bepaalde startdatum. Dat ligt wat eerder, 1896 of zo, 76. In ieder geval de dag waarop Zweden besloot dat ze de rest van de wereld gingen volgen. En ook in het normale kalender terechtkwamen. Hier kun je de origin ook zetten, als je dat wilt. Dus ik geef hier een waarde op in dagen. En ik geef hier een origin op. Nou, dat is de default, maar dat maakt niet zoveel uit. En als ik dit uitvoer, dan krijg ik daadwerkelijk een datum terug. Dat is ook de interne representatie. Even wennen, maar op zich werkt dat wel prettig. Sorry? Ze vraagt datums voor die 1 januari 1970. Ja, dat wordt een negatief getal. Ja. Dus je zit ook niet met boundaries, wat SQL heeft. Die kan niet voor een bepaalde datum. Dat kan pas in datetime 2. Maar hier kan dat wel. Hoe kom je aan data in R? Wat ik net al zei, er zijn een heleboel packages. Om aan data te komen gebruiken we verschillende packages. Over het algemeen wordt er veel met flat files gewerkt. Nou, dat zit al standaard in R. Read table, read CSV, nou ja, daar kun je zelf al een voorstelling van maken wat dat doet. Maar er zijn ook specifieke packages, bijvoorbeeld voor webdata. En dan heb ik het niet alleen over HTML, XML en JSON, maar ook over webscraping. Daar zijn ook behoorlijk wat packages voor beschikbaar, zodat je ook daadwerkelijk webpages kunt monitoren. Ik moet zeggen dat ik dat nooit in R doe, dat doe ik in Power BI, want dat werkt veel simpeler voor mij. Databases. Alle databases zijn gesupport. Ik gebruik over het algemeen de RODBC package, die naar iedere ODBC-bron kan connecten. Dus ook SQL Server of Oracle of welke database je ook gebruikt. Hadoop, MongoDB, DocumentDB, ook allemaal packages voor aanwezig om bij je minder gestructureerde data te komen. Excel. Bij Excel moet je wel oppassen welke package je pakt, want er zit een aanzienlijk verschil tussen de versies voor 2007 en de versies na 2007. En honderden andere formaten waar ik nog nooit van gehoord heb, die ik ook nooit voorbij zie komen, daar zijn inderdaad packages voor om dat in te lezen. Als we kijken naar een basale workflow in R. Dan beginnen we natuurlijk met het installeren van packages. Dat kun je op deze manier doen, waarbij R zelf naar de krantservers, zoals die dingen heten, toe gaat om die package te zoeken. We hebben ook een soort van package manager die erg veel op de standaard package manager van Visual Studio lijkt, waarin je gewoon packages kunt zoeken die je op dat moment nodig hebt. Als je zo'n package geïnstalleerd hebt in je omgeving, moet je wel zorgen dat die geladen is. Dus voer je dit library command uit, zodat het script weet wat hij kan verwachten. Vervolgens gaan we connectie maken. Ik zal deze wat groter maken. Ik heb natuurlijk al een ODBC opgezet naar mijn AdventureWorks database. In dit geval de Data Warehouse. En die kan ik gewoon openen. Vervolgens kan ik een tabel aanroepen en die kan ik met SQL Fetch inlezen. Dit is dus gewoon een hele tabel die je in één keer transfert in de R memory space. Als ik even terug ga hierheen, dan hebben we hier een variabele explorer. Die staat helemaal vol van mijn vorige demo's. Die moet ik nog even leegkiepen. Hier zit dat commando. Op. Voilà. Dat als ik deze... Oh, dan moet ik deze natuurlijk ook weer opnieuw vullen, anders werkt het niet. dat als ik dit inlees, dat je die ook ziet ontstaan. En we kunnen nu vervolgens in Excel kijken wat we opgehaald hebben. En dat is gewoon standaard, of ja, die inhoud van die tabel. Ik heb hier een query, dat kan natuurlijk ook. Waarbij we gewoon een query tekst opgeven die uitgevoerd wordt op de ODBC-bron. En als we klaar zijn, dan moeten we die connectie natuurlijk sluiten. Anders blijft hij maar openstaan. Vervolgens kan ik gelijk een summary aanvragen aan R. Dit is een standaard R-command waarbij die me een overzicht geeft van de dataset die ik zojuist heb opgehaald. Als ik dat doe, nou, dan zien we hier een beschrijving van alle kolommen volgen. Dat is een heel verhaal. Wat geeft hij nou eigenlijk weer? Nou, hij geeft weer de minimumwaarde die je in zo'n veld hebt. Hij geeft weer het eerste kwartaal, de median, de mean en het derde kwartaal en het maximumwaarde. Dus dat zijn basale statistische gegevens waarop je al een beeld kunt vormen van die dataset. Onder andere aan de mean en de median kun je ongeveer zien wat de distributie is van zo'n set en hoe de opbouw is van die data. Als je een stringveld hebt, zoals die customer alternate key, dan doet hij dat natuurlijk niet, want op basis van strings kan hij weinig standaard statistieken loslaten. Hij maakt er of een factor van, als het een redelijk unieke waarde is. Dat wil zeggen dat hij er een soort referentielijst van maakt, wat hij bijvoorbeeld hier gedaan heeft. Of hij list ze gewoon. En in het geval van die title geeft hij ook aan hoeveel waardes die mist. Dus ik heb 18.484... rijen in die dataset, zoals je in die Variable Explorer ziet. En ik mis er 18.383. Dus dat geeft al aan dat dit veld niet zo zinvol gaat zijn voor de rest van mijn analyse. Want ik mis inderdaad echt werkelijk alles. We kunnen ook naar de structure kijken van zo'n dataset die we opgehaald hebben. En dan krijgen we te zien wat voor datatypes we hebben opgehaald. En of het factors zijn geworden. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld een factor met 12.000 levels. Bijna 13.000 zelfs. Nou, voor een referentielijst op een set van 18.000 rijen is een referentielijstje van 12.000 rijen misschien niet zo handig voor verdere analyse. Zo, die was niet gelukkig met de sessie. Maar we hebben hier ook int-waardes. Nou ja, je ziet de beschrijving van de hele dataset. Een datum met format erbij, hoe die geformateerd is. We kunnen ook, als we niet die hele 18.000 rijen willen bekijken, maar wel een idee willen vormen van wat er in die dataset zit, het head-commando gebruiken, waarbij die de eerste 10 rijen teruggeeft van zo'n set. Nou, dat doet hij vrij ongelukkig. Vooral nu die wat op een wat groter font staat. Over verschillende... per kolom, maar over verschillende rijen heen, zeg maar. Voor het verwerken ervan gebruik ik vaak dplyr. Dplyr is ook zo'n package die mij in staat stelt om iets te schrijven wat redelijk op een query lijkt. En waarmee ik vrij eenvoudig dingen kan doen die ik eigenlijk in SQL gewend ben te doen. Dus wat je hier ziet, is een R-query die de nulwaardes eruit vist en die rijen exclude van de set, die een group by doet, die een summarize doet en die een arrange doet. De group by spreekt voor zich, de summarize zijn de sums en de average en dat soort dingen in SQL en de arrange is de order by. Ik heb hem ook uitgeschreven in SQL zelf. Nou, dan zie je hier dezelfde query staan als die ik in R heb gezet. Je ziet dat dat qua notatie niet eens zoveel scheelt. Toch werkt dit aanzienlijk prettiger in mijn optiek. Je pipet zeg maar een result set. Ik doe hier mijn eerste query op de dataset. En die pipe ik in de volgende filter. En daarna pipe ik de hele result, zet ik de group by. Dus je kunt hem ook gaandeweg opbouwen terwijl je bezig bent. Als we deze uitvoeren, krijg ik een clean dataset. En dan kunnen we gaan plotten. Daar moeten we ook weer een library voor laden. Ja, er zit standaard ook een library in R. Die gebruikt praktisch niemand, want die is zo verschrikkelijk onhandig. En heeft zulke lange statements nodig om iets te bereiken, dat eigenlijk de standaard ggplot2 is. En kan ik zoiets uitzetten in een plotje. Hoppata, daar is mijn plot. Die zal ik er even uithalen. En wat groter maken. Ik heb hier een plotje uitgezet. Met de commute distance en de regio waar mensen wonen. Zodat we kunnen kijken hoe het koopgedrag is van de verschillende soorten fietsers. Het Adventure Work verkoopt fietsen, onder andere. Je ziet ook gelijk dat in deze plot, dat helemaal aan de rechterkant, dat het eigenlijk niet op volgorde staat. We beginnen met 0 tot 1 miles, nou, dat hadden we wel verwacht. 1 tot 2 miles staat ook goed, maar dan komt in één keer 10 plus miles. En dat komt omdat die vector alfabetisch gesorteerd is. In plaats van op een zinnige manier zoals we dat graag zouden willen. Dus als we teruggaan naar de code, moeten we die vector orderen. Deze even wat aan de kant. Hop. Met het level statement kunnen we bekijken wat er eigenlijk in zit. Ik krijg allemaal warnings, maar dat maakt niet uit. Hij heeft het wel teruggegeven. En je ziet hier de vectorwaardes, die je net ook al in de grafiek zag. En je ziet ook dat ze op de verkeerde volgorde staan. Die moet ik dus gaan re-levelen. Nou, dat kan met het re-level statement, wat ik hier heb uitgeschreven. En wat je dan doet, is zeg maar ze op volgorde zetten. Dus dit is een beetje een onhandige stap. Want je moet het 5 keer doen. Je begint met 10 plus miles. Als ik deze nu uitvoer, en ik voer deze ook nog een keer uit, dan zie je dat nu 10 plus miles vooraan is gezet. En zo werk ik die hele set door. Totdat ik alles op goede volgorde heb staan. Als ik nu het grafiekje nog een keer uitvoer. Dan zie je dat ze op de goede volgorde staan. Het enige nadeel wat ik nu nog heb in mijn dataset, is dat die bike buyer, dat die op 0 of 1 staat. Wat ook niet zo heel duidelijk is voor de argeloze gebruiker. Dat is ook vrij snel op te lossen. Als ik naar het veld kijk waar die bike buyer in zit, dan zie ik dat dat een 1 of een 0 is. Nou ja, daar kunnen we een vector van maken. Met het vector keyword. Als ik mijn muis terug kan vinden. Waarin we buyer, non-buyer zeggen. Vervolgens kan ik hem nog een keer plotten. En heb ik een briljante grafiek. En gaat dit, wat zei je? En gaat dit eigenlijk in één moeite door. Zonder dat je allerlei hulptools moet hebben om je dataset nog op te maken. En ik heb voor deze sessie geprobeerd dit in reporting services te maken. Na 2,5 uur ben ik opgehouden. Dacht ik, nou ja, dat is toch wat lastiger. Als we verder gaan, een ander plotje. De sales in Noord-Amerika van verschillende fietsen. Dan zie je dat één model het enorm goed doet. En dat is het M200 model. En je ziet ook pieken en dalen in die salescijfers van die fiets. Dus dat is op zich interessant om op in te zoomen. En dat kunnen we doen met een time series analysis. En dit gaat SQL al te boven. Dit soort dingen kan SQL al niet meer. En ja, is het ook helemaal niet voor bedoeld eigenlijk. Waar je dit wel in zou kunnen doen is analysis services bijvoorbeeld. Dus ik zet hier een filter waarbij ik specifiek op die fiets filter. Met een time index als als order by en ik select de quantity. Voilà. Wat ik dan overhoud is een data frame met één veld. Twee velden natuurlijk. Met de series, de time index en de sales in die betreffende periode. Dat kunnen we nu vervolgens gaan converteren met de time series command naar een maandelijkse periode. En dat doe ik door de start of door de frequency te zetten en de startdatum op te geven, wat natuurlijk de minimumdatum was waarop die fiets verkocht werd. Vervolgens, wat we normaal gesproken doen, is het natuurlijk een logfunctie daarop loslaten, zodat je niet van die hele hoge pieken krijgt, maar dat het min of meer uitgesmoothed wordt. En die kunnen we plotten. Je ziet dat ik hier nu een tabel overhoud in de result set, waarbij de maanden bovenaan staan. Oh. En de jaar als row headers. En als ik deze plot, dan krijg ik een sales overview te zien van deze specifieke fiets over de maanden. Nou, die hadden we net in principe ook al, dus je zou je af kunnen vragen, wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen? Als we een stapje verder gaan, kunnen we met behulp van de standaard R-functie STL deze in periodes indelen. Dus zeg maar in kwartalen in plaats van in maanden. En vervolgens kunnen we met een statistische functie van LUS, een of andere slimme Duitser, die wat formules heeft verzonnen, kunnen we dat nog een keer plotten. Waarbij we te zien krijgen wat er uit de data komt, wat de seizoensinvloeden zijn op de sales van deze specifieke fiets en wat de trend is. En daaronder staat nog de remainder, dus wat de outliers waren, dus zeg maar wat er overbleef na de gemiddeldes. En dit zijn superhandige dingen waarbij je heel snel iets heel zichtbaars en nuttigs voor de business op tafel kunt leggen. Volgende is natuurlijk het voorspellen. Dus we hebben nu kunnen we ook nog een exponentieel model maken met behulp van Holt Winters, ook standaard ingebouwd in R. En als ik die plot, dan zie je de data met het filter eroverheen. En op basis van deze data kunnen we daadwerkelijk gaan forecasten wat eraan gaat komen qua sales van dit model. Nou, dan moeten we natuurlijk weer een library voor laden. Voor forecasting zijn letterlijk honderden libraries beschikbaar. Ik heb deze gekozen. En we kunnen hier heel rap een forecast weergeven met ondergrenzen en bovengrenzen. Van zo'n grafiekje word je baas blij. Als je de andere kant op wijst, zou ik mijn mond houden en in een hoekje blijven zitten. Als dit allemaal vrij overweldigend is, kun je ook een tool gebruiken als RETL. En RETL is een RETL is een library, hij staat op de verkeerde monitor, hoppa, waarmee dit soort dingen heel snel inzichtelijk kunnen worden gemaakt zonder dat je de syntax doorhebt van de plotting library of van de machine learning of wat je ook wilt gaan doen. Wat je hiermee kunt doen is een R-dataset bijvoorbeeld inlezen. Nou, hier zie je alle R-datasets die ik op dit moment heb in mijn workspace. Dit zijn enkel de dataframes trouwens. Je kunt hier geen andere structuur aanbieden als de dataframes. En nou, hier is die internet sales waar we mee zijn begonnen. Als ik dan op uitvoeren klik, dan zie je dat hij op de proppen komt met een hele lijst van waardes. En wat ook handig is, is dat je in één overview ziet wat missing is. En wat verder redelijk uniek is, tot helemaal niet uniek. Zo kun je heel snel je dataset inschatten. En vervolgens kun je gaan exploren. Summary. Voilà. Waarbij je overzicht krijgt van de levels en ja, overzicht van data die erin zit. En dit is niet zo'n hele geschikte daarvoor. Maar je kunt ook zeggen, ik wil wat simpele grafiekjes zien van bijvoorbeeld age, die in een boxplot zet. Dan moet ik terug naar RStudio. Waar die nu in één keer een boxplot heeft gemaakt van alle contacten die in die result set zitten en degene die zijn aangemerkt als bias en non-bias. Nou, in dit geval zie je dat ze overlappen, dus dat dat age-verhaal weinig invloed had op het salesproces. En zo kun je dus heel snel je dataset inschatten en een beetje exploreren. En het mooie ervan is dat in Rattle je vervolgens ook de code terug kunt vinden waarmee dat gedaan is. Door naar log te gaan. En waar je hieronder de commando's ziet die gebruikt zijn om die boxplot te maken. Kun je rechtstreeks in je script keepen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van wat ik te melden heb in ieder geval. En hoop ik dat jullie een beetje hebben ingezien hoe R te gebruiken en waar je het kunt toepassen. Wat ik al zei, de language is echt makkelijk. Eigenlijk makkelijker als SQL zelf. De statistische theorie erachter is wat anders. Ik heb heel wat cursussen gevolgd ondertussen, onder andere op EDX en zo. Dat zijn goede resources daarvoor. Het resultaat ervan zal ik in het midden laten, maar dat is een behoorlijke slag die je zult moeten maken als je niet gewend bent aan die statistiek. Zijn er nog vragen? Geen vragen? Oh, sorry. Beetje buiten gezichtsveld. Ja. Hele goede vraag. Hij zegt R is in memory, klopt. Wat doe je nou met hele grote datasets? Nou, dat is onder andere waarom R in SQL Server is gebouwd. Traditioneel bij R haal je de data naar SQL Server toe, waar SQL het commando naar de data brengt. En in de R-services die ingebouwd zijn in SQL Server, breng je het R-script ook naar de data toe. Want inderdaad, tot voor kort prepareerde je je gek in R, zodat je een relatief kleine set overhield die op je laptop in je memory paste. Dat hoeft dus niet meer. Met R-server of met de R die in SQL Server zit ingebakken, kun je ook op enorme sets dit soort R-scripts doen. De performance daarvan is vraag 2. Dat duurt vaak wel even. Het is niet, maar het zijn vaak ook hele andere algoritmes als een simpele query en een retrieval die je doet. Maar dat kan tegenwoordig wel, ja. Nog meer vragen? Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht.